Namens de kerkraad zijn er een aantal afkondigingen. Straks na deze dienst is er een broodmaaltijd en daarna is er een preekbespreking. Iedereen hartelijk welkom, ook onze gasten. De maaltijd duurt ongeveer tot 7 uur en daarna de preekbespreking tot 8 uur. Zondag 14 juni zijn de diensten om 10 uur en half 5. 'S Morgens gaat Dominique Koppelaar voor en 's middags hoop ik zelf voor te gaan. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Elina Kasberg en Kees-Jan Vermeij. Zij hopen donderdag 11 juni in het huwelijk te treden. Ik zelf zal in deze dienst volgaan. Het vindt hier plaats in de Laankerk, 's middags om 3 uur. Zaterdag 13 juni is er de zangavond met het jongerenkoor Heeman. Het thema is Loof de Heere. Dat begint om 19:30. Voor deze data geldt deelverlente. De dienst erop veranderd. De eerste collecte is voor de landelijke diaconale projecten in Malawi. De tweede is voor de kerk. De derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. En de collecte bij de slotzang is voor het bouwfonds huisvesting. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 1 vers 4, laten wij dat samen zingen. De Heer toch slaat der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena. En wat er verder volgt, Psalm 1 vers 4. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Psalm 46 vers 1, dat zingen wij als antwoord en als instemming met de 12 artikelen. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Er zijn een aantal personen voor wie we in het bijzonder willen bidden. Willen bidden voor Elina en Kees-Jan, die deze week hopen te trouwen en God zegen over hun huwelijk willen vragen. We willen bidden dat ze een mooie en een gezegende dag mogen hebben. We willen bidden voor mevrouw Marianne Verhoeven, die behandeling ondergaat. En we willen bidden dat zij Gods aanwezigheid en hulp lichamelijk en geestelijk mag ervaren. Vanmorgen is er gebeden voor meneer en mevrouw Van Wezel. We willen dat opnieuw doen. Fijn dat u er bent op deze moeilijke, bijzondere dag. Een kleinzoon is vanmorgen overleden op de leeftijd van 27 jaar. We willen ook bidden voor mevrouw Oudshoorn. Haar schoonzoon heeft een ernstige boodschap gekregen dat hij een tumor in de hersenen heeft. En ze zijn vorig jaar april getrouwd. Dus het is een zware slag. Hij gaat deze week naar het Erasmus voor nadere onderzoeken. En willen voor hem en voor zijn vrouw en de verdere familie, Johannes en Hanneke uiteraard ook, willen voor hen allemaal bidden. Willen bidden voor mevrouw Van der Wal. Ze heeft deze week de staaroperatie ondergaan. Dat is gelukkig goed gegaan. Maar ze heeft veel last van geestelijke duisternis, van depressiviteit. Het is voor haar en voor haar man een moeilijke, zware periode en we willen voor hen bidden. Arjan Boom, vanmorgen was hij in de kerk, begreep ik. We zijn dankbaar dat hij er weer mocht zijn. Het gaat beter met hem zoals hij zich voelt. Maar de behandeling die zal nog wel enige tijd vragen. En we willen voor hem en alle die om hem heen staan bidden. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Heere Heilige God, wij komen tot u en wij hebben gezongen uit Psalm 46 dat u een toevlucht bent, een sterkte voor degenen die in droefheid kwijnen. En we bidden, Heere, dat u onze sterkte en onze toevlucht bent te alle tijden. Hoe ons leven ook is. Of wij voorspoed hebben of tegenspoed. Of het licht is of dat het duisternis is. U bent dezelfde. Bij u is geen duisternis. Bij u is geen schaduw van omkering. U bent de bron van alle licht. En u heeft uw licht in deze wereld gezonden. Jezus Christus, het licht van de wereld. En Heere, wij bidden u dat dat licht onze duisternis zal verdrijven. En dat dat licht ons doet verlangen. Die grote en heerlijke morgen die komen zal. Dat licht van de nieuwe dag. Als u, o Heere Jezus Christus, wederkomt. We danken u dat wij voor de tweede keer op deze dag als gemeente samen mogen zijn. En we bidden dat u bij ons bent met uw woord en met uw Heilige Geest. Uw woord hebt u ons gegeven. Uw woord is het middel tot zaligheid. Uw woord geeft ons onderwijs op de weg die wij zullen gaan. Uw woord waarschuwt ons, maar nodigt ook. Uw woord leert ons onderscheiden. Heer, we bidden ook om de werking van de Heilige Geest. Vanmiddag zal de prediking gaan over de gaven van de Geest en de werking van de Geest. En we bidden daarom, Heer, in ons leven, dat het niet een beschouwing zal zijn, de uitleg van een hoofdstuk, wat onderwijs over iets van de Bijbel, maar dat uw Geest in onze levens werkt. Heer, daarom heeft het zin om over de Heilige Geest te spreken en na te denken, omdat Hij er is en omdat Hij werkt. Werk ook, Heilige Geest van Jezus Christus, in onze harten. We bidden dat u al het kwade en boze verdrijft. En dat u uw goede gaven in onze levens geven wilt. Help ons dan in het luisteren. En help hem die spreken zal. Als wij verlangen om uw stem te horen. Geef dat wij niet beschaamd worden. Als wij hier gekomen zijn zonder enig verlangen. Dan is toch, Heere, onze hoop op uw Heilige Geest, die alles kan doorbreken en die alle belemmeringen wegneemt, die onweerstaanbaar werkt en die zich niet laat tegenhouden door welk verzet en welke onwil dan ook. We danken u daarvoor, Heere, dat u zo in onze harten werkt en gewerkt hebt. En dat wij u daarvoor de eer mogen brengen, dat de zaligheid niet van onze gewilligheid afhankelijk zou zijn, alsof u ons alleen kunt zalig maken als wij daarmee instemmen. Nee, Heere, u doet uw werk in deze wereld door alles heen. Heere, we bidden nog een keer, evenals vanmorgen voor de Heer en mevrouw van Wezel. Gedenk ze in hun verdriet en verslagenheid en tegelijkertijd in de vreugde dat hun kleinzoon Robert mocht heen gaan in dat geloof in de Heere Jezus Christus. Heere, het maakt het gemis enerzijds ook des te zwaarder, omdat ze met dubbele banden aan hem verbonden waren. Niet alleen de natuurlijke, maar ook de geestelijke verbondenheid die ze tot op het laatste hebben mogen ervaren. Maar hier, wees ze nabij, in hun verdriet, in hun gemis en misschien in al hun vragen die ze kunnen hebben. Hier, geef dat zij te meer mogen verlangen naar wat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, voor Robert en ook voor hen. We bidden voor de vrouw van Robert die ons onbekend is, maar wij zijn erbij, Heren, en dat zij de toekomst in mag gaan met dat vertrouwen dat u gisteren en heden dezelfde bent en in der eeuwigheid. We bidden voor mevrouw Oudzoorn die over haar schoonzoon zo'n ernstig bericht heeft ontvangen. Heren, wees hem nabij en met zijn vrouw als ze samen vorig jaar getrouwd zijn en de toekomst samen in willen gaan. Nooit gedacht dat dit hun treffen kon. Maar Heren, als wij zien op u in geloof en vertrouwen, dan kunnen we overal zijn. Wees er erbij, ook als ze een traject van onderzoeken ingaan. Ze beseffen het, dat het er somber uitziet. Maar geef Heren dat zij mogen zeggen, beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Gedenk hen en allen die in verbondenheid en liefde om hen heen staan. We bidden voor Marian Verhoeven in de behandeling die zij ondergaat. Ze weet het, er is geen genezing mogelijk. De behandeling richt zich op stilstand of vertraging van de ziekte. Heere, we zijn allen, zegt uw woord, aan de ijdelheid onderworpen, aan de gebrokenheid, aan de tijdelijkheid, aan de vluchtigheid. Wees haar nabij, dat zij mag zien op u, o Heer Jezus Christus, die deze ijdelheid doorbroken hebt met uw graf, met uw opstanding, met uw belofte dat een ieder die u zal aanroepen niet beschaamd zal worden. Heere, we bidden voor Arjan. Hij mocht vanmorgen in de kerk zijn. We danken u met hem dat dat weer mogelijk was na langere tijd. We danken u dat hij zich nu beter voelt. Maar we bidden, Heere, voor de komende tijd, als er nog verdere behandelingen nodig zijn en als ja, dit misschien ook maar tijdelijk is en dat de ziekte weer terug zal komen in de vermoeidheid, in de klachten. Heere, u weet het. Wees hem erbij. Gedenk hem en alle die in liefde om hem heen staan en zich met hem verbonden weten. En Heere, dat weten we als gemeente allemaal. We bidden voor hem. Gedenk hem. Heere, wees met Elina en Kees-Jan. Ze zijn een bijzondere week ingegaan als zij in deze kerk ook komende donderdag elkaar hun jaarwoord hopen te geven voor uw heilig alwetend aangezicht. Wat een bijzonder ogenblik, Heere, als mensen elkaar trouw voor het leven beloven. Onbekend voor hen en voor ons en hun ouders en iedereen wat de toekomst brengt. Maar u gaf liefde en vertrouwen in hun harten voor elkaar. Geef dat ze dan zo het leven ingaan en dat zij in het vertrouwen op uw Heere niet beschaamd zullen worden. Zonder geloof en zonder afhankelijkheid gaat dit niet. Maar we danken u, Heere, dat u dit in hun harten geeft en dat zij willen knielen om uw heilige zegen te mogen ontvangen. Heere, we bidden voor allerlei mensen die ziek zijn en die aandacht nodig hebben. We dragen ze aan u op. Ook mensen die om hen heen staan, die daar hun krachten aan geven, de mantelzorgers of familieleden. Het kan voor hen ook een zware belasting zijn. We bidden ook voor mevrouw Van der Wal en haar man, als zij ook dat zo ervaren, allerlei dingen die samenkomen, ziekenhuisopname, deze week weer een operatie die gelukkig goed mocht gaan, maar Heere, ze is zo depressief, wees haar nabij, in de duisternis, in de afwezigheid van u, zo lijkt het wel. Gedenk ook aan man die al zijn krachten en liefde geeft, waarvoor wie het ook zwaar is, om zo voor zijn vrouw te zorgen en te zien hoe zij lijdt zonder haar zelf direct te kunnen helpen. Heere, geef ook hem de kracht. Geef ze samen de kracht die nodig is. We bidden bovenal om uw aanwezigheid in hun leven, zodat zij mogen weten dat u hen vasthoudt en u hen nabij bent. Dank u, Heere, dat we gisteren hier de schoonmaakdag mochten hebben en dat we op die manier de verbondenheid aan elkaar, aan de gemeente mogen ervaren. Dank u dat het alles goed mocht gaan. En wilt u ook die eenvoudige arbeid zegenen ten goede van de gemeente, ten goede van het Koninkrijk van Jezus Christus. Heren, zo bidden wij of ook deze dag en deze dienst mogen staan in het teken van hem die komt, die weer komt om te oordelen de levenden en de doden. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Het woord van God openen wij in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Ik zou graag het hele hoofdstuk willen lezen. En hier spreekt het woord van God als volgt. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn. Niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is, dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde Geest. En er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. En er is verscheidenheid van werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring van de Geest gegeven tot hetgeen dat oorbaar, dat nuttig is. Want aan deze wordt door de Geest gegeven het woord van wijsheid en een ander het woord van kennis door dezelfde Geest. En een ander het geloof door dezelfde Geest. En een ander de gave van gezondmakingen door dezelfde Geest. En een ander de werkingen van krachten. En aan een ander profetie en een ander onderscheiding in de geesten. En een ander menigelei talen en een ander uitlegging van de talen. Maar deze dingen alle werkt de ene en dezelfde Geest, delende aan een ieder in het bijzonder zoals hij wil. Want gelijk het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam velen zijn, zijnde maar één lichaam zijn, zo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. We zijn allen tot één Geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden, vele ledematen. Indien de voet zou zeggen, omdat ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is die daarom niet van het lichaam? En indien het oor zei, omdat ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet en ieder van dezelfde in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Waren ze allemaal één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel veel leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van noden. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van noden. Ja, vele de leden die ons dunken de zwakste van het lichaam te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden van het lichaam te zijn, die doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Maar onze sierlijke hebben het niet van noden. Maar God heeft het lichaam zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen dezelfde gebrek heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar zijn gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mee. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mee. En gij zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Daarna krachten, daarna gaven van gezondmakingen. Behulpsel, dat zijn dienaren, mensen die helpen. Regeringen, menigelei talen. Zijn ze allen apostelen? Zijn ze allen profeten? Zijn zij alle leraars? Zijn ze alle krachten? Hebben ze alle gaven van gezondmakingen? Spreken zij allen met menigelei talen? Zijn ze alle uitleggers? Maar ijver naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Tot zover de lezing van de schrift. En de tekst voor de prediking is vers 3 en 4. Dat nemen we als uitgangspunt voor de preek van vanmiddag. 1 Korinthe 12 vers 3 en 4. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde Geest. Wij schrijven boven de preek gaven van de goede Geest. Gaven van de goede Geest. Wij denken na over dat thema aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats kenmerken van de Geest. In de tweede plaats verschillen in de gemeente. En ten derde zoeken naar de beste gaven. Gaven van de goede Geest. Ten eerste kenmerken van de Geest. Hoe kun je nu weten wat de Heilige Geest werkt? En hoe kun je nu weten wat een boze, een kwade geest werkt? Dat is de vraag die in deze gemeente speelt. Hoe kunnen wij de kenmerken van de Heilige Geest onderscheiden? Onze eerste gedachte, voornamelijk aan de hand van vers 3. De tweede verschillen in de gemeente, aan de hand van vers 4. Er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde geest. Er zijn zoveel verschillen. Er zijn allerlei lidmaten in de gemeente die niet gelijk zijn. Verschillen in de gemeente, de tweede gedachte. En ten derde, zoeken naar de beste gaven. Daar eindigt dat hoofdstuk mee. Ijver naar de beste gaven. Zoek daarnaar. Ja, wat zijn die beste gaven? Hoe kun je daarnaar zoeken? Wat is de praktische toespitsing, de praktische uitleg, toepassing van dit gedeelte voor ons? Laten we gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit de morgenzang. De versen 3 en 6, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. Vers 3 en ook vers 6 uit de morgenzang, dat zingen wij als inleiding op de verkondiging. Gemeente, wij denken na over de gaven van de goede geest. De eerste gedachte is de kenmerken van de geest. Laat ik beginnen met iets wat ons in de achterliggende week of twee weken allemaal wel zijn opgevallen, waar we over gehoord hebben. Charlie. Misschien zijn er hier wel jongeren die op school erover gehad hebben, die internet zijn opgegaan, een filmpje op YouTube hebben bekeken. Hoe gaat dat eraan toe? Voor de ouderen misschien die er niet van gehoord hebben. Charlie is een of ander spel dat overgewaaid is uit Amerika, waarmee je geesten kunt oproepen. De geest van Charlie. Met een paar potloden, met een paar pennen. En je kunt onder aanroeping van die geest vragen of je antwoorden krijgt op vragen die je stelt. Nou, het is iets wat een brede vlucht genomen heeft. Veel mensen hebben zich ermee bezig gehouden. Misschien zijn hier ook wel kinderen die uit nieuwsgierigheid gezegd hebben, laten we het eens een keer proberen. Laat ik er eens mee bezighouden. Ja, is dat een echte geest? Of is het, zoals sommige mensen beweren, allemaal verzonnen? Het is alleen maar de zwaartekracht. Het is je adem. Nou, wat ik wel kan constateren is dat er nogal wat jongeren bang van zijn. Je hebt hier misschien mee bezig gehouden. En dan in de nacht of 's avonds laat, dan schrik je. Dan moet je daaraan denken. En je realiseert je dat er misschien wel kwade, boze geesten zijn die bezig zijn in jouw leven. Ja, wat moet je daarmee? Die angst die ons bezetten kan. Nou, zo'n vraag die naar boven komt op grond van Charlie, die laat ons zien dat wij in een wereld leven waar er meer is dan alleen maar de stof en de materie. Wij leven in een geestelijke werkelijkheid. Er zijn kwade geesten, er zijn goede geesten. De Heilige Geest. De Heilige Geest wordt Heilige Geest, Goede Geest genoemd, omdat er ook kwade, boze geesten zijn. Wel, gemeente, laten we daar nu eens beginnen. Bij die gedachte dat er boze, kwade, slechte geesten zijn en dat de goede geest van God er is. Als we zo dit hoofdstuk gaan lezen, dan kunnen we denk ik daar meer mee dan wanneer we, ja, misschien tijdens een schriftlezing, dat je dacht, wat moeten wij hiermee? Dit is toch iets wat ons niet raakt, wat ons niet bezighoudt. Het gaat over genezing en over wonderen en over tongentaal, andere talen spreken. Ja, dat is toch iets van de Pinkstergemeente en de charismatische mensen. Wij zijn daar toch niet voor. Wat kan ik daarmee? Nou, ik denk dat we het belang wel kunnen proeven als we daarmee beginnen. Boze geesten en een goede geest. Want dat is de situatie waar deze mensen in Korinthe zich in bevinden. Vers 2 van dit hoofdstuk zegt: gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken nadat gij geleid werd. Vroeger toen jullie de afgoden dienden, mensen in Korinthe, zo zegt Paulus, toen werd je beheerst door boze, kwade geesten. Die stuurden je, die trokken heen waar zij maar heen wilden. En je kon je daar niet tegen verzetten. Efeze 2 zegt dat de overste van de macht der lucht, die nu heerst over de kinderen van de ongehoorzaamheid. En die mensen, die christenen in Korinthe, die wisten dat. Ja, vroeger zaten wij in dat harnas van angst en vrees, en toen werden wij beheerst door die kwade geesten. En daar zijn ze nu door de Heilige Geest van verlost. Ja. Dus die mensen hadden dat besef. Meer vaak dan wij dat hebben. Wij kunnen zo ons leventje leven en we hebben mensen om ons heen die zeggen, allemaal flauwekul, dood is dood, er is geen geestelijke wereld. En ook, ik heb ooit een keer gesproken met iemand die vroeger drugsverslaafd was geweest. En die zei, dominee, u kunt het aan elke drugsverslaafde vragen, maar ze geloven allemaal in de geestelijke werkelijkheid. Ze weten ervan. Als je drugs gebruikt, dan krijg je als het ware een bepaalde openheid voor de geestelijke wereld. Niet voor de Heilige Geest. Voor die boze geesten. Nou, die mensen daar, die wisten dat ook. En vanuit die angst voor die kwade geesten zijn zij hartstochtelijk op zoek naar een kenmerk van de Heilige Geest. Dus dat is de basis van dit hoofdstuk. Kunnen wij iets ontdekken, een kenmerk vinden? Ja, als je dat kenmerk hebt, dan weet je zeker dat het van de Heilige Geest is. Daar zijn ze naar op zoek. Is er een doorslaggevend kenmerk? Zodat ik zeker weet dat niet die boze geesten, maar de Heilige Geest in mijn leven regeert. Een kenmerk waar ik niet meer aan hoef te twijfelen. En we zien zo dat die vraag van de mensen in Korinthe, ja, aan de ene kant een brokje angst heeft voor die kwade geesten. Ook iets van verlangen naar de Heilige Geest. Maar er sluipt ook wel iets binnen van jaloersheid. Andere mensen hebben dat, ik wil dat ook wel hebben. En er ontstaat al gauw verdeeldheid. We moeten niet vergeten, ook niet als we intussen bij hoofdstuk 12 zijn aangekomen, dat deze brief begint met het vertellen dat er partijschappen, verdeeldheid, ruzie in die gemeente is. En Paulus gaat dat allemaal niet herhalen, maar het is wel het geval. Dus ook die vraag naar geestelijke kenmerken, geestelijke gaven, die leidt weer tot tweedracht, zegt hoofdstuk 12, vers 25. Nou, nu zijn er sommige mensen in deze gemeente die zeggen, ja, er is zo'n kenmerk. Er is één kenmerk, als je dat bezit, dan weet je zeker dat het van de Heilige Geest is. Dus daar moet je naar zoeken. En dat is het kenmerk van de tongentaal. Dat je in staat bent om een vreemde taal die je nooit geleerd hebt, zomaar uit te spreken, onverstaanbaar voor anderen, maar door de Heilige Geest. Spreken in vreemde tongen, tongentaal. Als je dat bezit, dan weet je het zeker. Dus daar moet je naar streven en dan ben je een echte christen. Dan ben je een geestelijk mens. Dan ben je duidelijk een kind van God. Wij zouden zeggen, ja, als je dat kenmerk hebt, dan weet je zeker dat je bekeerd bent. Nou, gemeente, voordat wij dat allemaal aan de kant schuiven, dan is het wel belangrijk dat we de lijn doortrekken. Deze variant, zeg maar, de gedachte van de mensen in Korinthe, die kom je nog steeds tegen, inderdaad, bij de Pinksterkerken. Daar zegt men nog steeds, als je in tongentaal kunt spreken, dan ben je een christen. Als je dat niet kunt, dan, nou ja, misschien ben je niet eens een christen, of misschien ben je een vleeselijke christen, een tweede rangs christen. Dat is het kenmerk. Maar voordat wij al te snel en te hard over anderen oordelen, is het goed om de lijn door te trekken en te zien, ja, zijn wij eigenlijk allemaal niet zo dat we die neiging hebben om op zoek te gaan naar een kenmerk van de Heilige Geest in mijn leven of in de levens van andere mensen. En als ik dat kenmerk maar heb, dan weet ik zeker dat het van de Heilige Geest is. En wij zullen niet zeggen, nou, dat is als je kunt profeteren of als je kunt genezen of als je tongentaal kunt spreken. Nee, wij hebben zo onze, mag ik zeggen, reformatorische varianten. Als je maar genoeg zondekennis hebt, ja, dan weet je het zeker. Als je die en die bevinding maar hebt meegemaakt, dan is het echt. Als je die en die overtuiging hebt, of die radicale verandering in je leven, als je kunt vertellen, op die en die dag is het gebeurd, dat God ingreep, ja, dan is het echt. Of zegt iemand, ja, ik twijfel daar zo vaak aan, want ik ken niet die intense, die diepe blijdschap waar andere mensen het over hebben. Ik ken niet die bevinding die anderen noemen. Hoe weet ik dat nu zeker? Kan ik dat wel zeker weten? Wat is nu dat kenmerk van de Heilige Geest wat mij eens van die twijfel en die onzekerheid verlost? En dat ik zeker weet dat het geen nabijkomend werk is. Dat het niet een duivelse geest is die mij onder de schijn van geestelijke waarheden bedriegt. Ja, zeggen we, dat heeft Luther ons al verteld. Maar God zijn kerk bouwt, en bouwt de duivel zijn kapel ernaast. De duivel, al dus Luther, is de aap van God. Hij doet God na. Dus hij probeert ook de kenmerken van de Heilige Geest na te doen. Ja, en schijn en zijn kunnen soms dicht bij elkaar liggen, toch? Zeggen we dan. Dus we herkennen dat wel. Die mengeling van angst, is het niet een kwade geest? En verlangen naar de Heilige Geest. Maar ook toch wel gauw die vraag, kan ik meetellen? Is het wel, Indrukwekkend genoeg. Kan ik werkelijk vertellen wat de Heilige Geest in mijn leven gedaan heeft, zodat andere mensen ook er niet meer aan zouden durven twijfelen? Kenmerken van de Geest. Paulus moet daarop antwoorden en hij doet dat op zijn gebruikelijke verrassende wijze. Hij gaat niet zeggen, nou dat kenmerk, of dat kenmerk, of dat kenmerk. Hij zegt in vers 3, daarom maak ik u bekend, dat niemand die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En zegt hij erbij, en niemand kan zeggen dat Jezus Heere is, dan door de Heilige Geest. Hij zegt als het ware, ja jullie mensen in Korinthe, jullie zijn bezig met het werk van de Heilige Geest. En de kenmerken, en hoe weet je dat, of de Geest in mij woont. De Heilige Geest, ja maar het moet over Christus gaan. Wij moeten Jezus Christus niet uit het oog verliezen en zo bezig zijn met de Heilige Geest dat we het niet meer over de Heer Jezus hebben. Dit is het echte kenmerk, het eerste kenmerk. Wie Jezus belijdt als Heere, die doet dat door de Heilige Geest. Daar moeten wij naar terug. Hoe denk je niet over de Heilige Geest, maar hoe denk je over Jezus? Is Hij je Heere? Is Hij je meester? Is Hij je koning? Is Hij degene die jou beheerst en regeert? Jezus is Heere. Daar wilde hij heen terug, voordat hij in het vervolg van het hoofdstuk gaat spreken over de Heilige Geest. Daar beginnen. Hoe denken wij over de Heer Jezus? Belijden wij Hem als Heere? Als degene die ons leven regeert? En laat ik daar wat over zeggen, gemeente. Waarom dit antwoord zo belangrijk is. Zo belangrijk. Ten eerste dit. Wij kunnen soms denken, ja, is dat niet te weinig? Als ik Jezus belijd als de Heere van mijn leven, degene die ik wil dienen, die ik wil bevolgen. Nee, zegt Paulus, dat is niet te weinig. Of omgekeerd, gemeente, wij vinden dat misschien normaal dat andere mensen dat belijden. Maar het is altijd een wonder van de Heilige Geest. Als jij ertoe gekomen bent om niet je eigen ik op de troon te zetten en je handen te vouwen voor je eigen ik en te zeggen, ik ben Heere van mijzelf. Maar als je zegt, Jezus is mijn Heere, wat Hij mij gebiedt, dat wil ik doen. Wat Hij zegt, wil ik naar luisteren. Wat Hij verbiedt, wil ik niet doen. Hij regeert mijn leven. Dat is een wonder dat alleen door de Heilige Geest kan worden gewerkt in je leven. Niemand kan dat zeggen dan alleen dankzij de werking van de Heilige Geest. En als u en als jij dit mag zeggen, Jezus is mijn Heere, dan is dat dankzij de Heilige Geest in jouw leven. Dat is het beste kenmerk. Dat is het zekere kenmerk. Dat de Heilige Geest in je leven werkt. Anders zou je dat nooit kunnen zeggen. En het tweede waarom dit belangrijk is, het helpt ons dat wij niet toch langzaam verschuiven. En het op een gegeven moment alleen nog maar hebben over de Heilige Geest. En hoe de Heilige Geest werkt in het leven van de mens. En wat je dan voelt en ervaart en hoe je dat weet en hoe je dat niet weet. En wanneer het echt is en wanneer het schijn is. Die vragen die kunnen wij hebben. Maar nooit los van de Heer Jezus. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest werkt in onze harten zodat wij Jezus als Heer belijden. Als die basis uit zicht raakt, ja, dan gaat er iets helemaal fout. Al hebben we het alsmaar over de Heilige Geest. En dan zegt Paulus erbij, die Geest die zal je nooit laten zeggen dat Jezus een vervloeking is. Nee, die Heilige Geest die leert jou iets over de Heere Jezus. Dus die Pinkstergemeente, laat ik daar toch wat over zeggen. Wat is de fout van de Pinkstergemeente? Ik noem dat toch zo. Dat is niet dat zij het over tongentaal hebben, maar dat zij zeggen dat tongentaal het beste bewijs is dat je christen bent. Maar dat is niet zo. Het beste bewijs dat je werkelijk christen bent, dat de Heilige Geest in je werkt, is niet dat je in tongen kunt spreken of dat je die of die ervaring hebt of die bevinding. maar dat Jezus Heere in jouw leven is. Dat jouw leven aan Hem onderworpen is. En als we dat loslaten, ja, dan krijg je een wildgroei aan kenmerken. Dat kunnen wij ook hebben. Dat wij zeggen, ja, als je dat hebt meegemaakt, of als dat in je leven is gebeurd, dan is het echt. En zolang je dat niet hebt, ja, dan ben je maar aan het twijfelen en zo. Nee, dit is de belijdenis die ons bij de kern, bij Christus houdt. En dan een derde waarom dit belangrijk is, gemeente. Het verlost je van de angst. Het bevrijdt je van de angst. En begin ik weer even, dan kom ik even terug bij Charlie. Jongens, misschien ben je bang geweest, hè? En je denkt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik ben niet opgewassen tegen die boze geesten. Dat ben je ook niet. Die geesten zijn veel machtiger dan jij bent. Maar wat dan? Hoe kom ik van die angst af? Nou, als Jezus jouw Heere is, hoef je voor niets en niemand bang te zijn. Jij bent wel zo zwak dat je die geesten niet aankunt, maar Jezus staat daarboven en Hij heeft aan het kruis, zegt de Bijbel, al die geesten en krachten verslagen. Jezus is Heere, niet alleen van de mensen, maar ook van de geesten. Dus waar zou je bang voor zijn als jij een dienaar van Christus bent? Dan hoef je voor die geesten niet bang te zijn. Dus ouders, waarschijnlijk hebt u, als uw kinderen op een reformatorische school zitten, wel daar een brief over gekregen. Over Charlie, praat met je kinderen. Ja, wat hebt u gezegd? Waarschijnlijk hebt u gezegd, kinderen, hou je er ver van. Dat is gevaarlijk, pas op. Dat is waar. Maar hebt u ook gezegd dat uw kind niet bang hoeft te zijn als uw kind Jezus gehoorzaamt? Maar anders dan blijven we toch in die hoek zitten van de angst en de diepe indruk voor die boze geesten. Terwijl de Bijbel zegt, wij mogen van die angst verlost worden. En wij willen dat niet omdat Jezus het verbiedt. En daarom willen wij ons niet inlaten met boze geesten, maar met de Heilige Geest. Dus jongens, als je bang bent, wat moet je dan doen? Ja, zeg je, dan moet je bidden. Dat is waar. Bidden. En toch, dat is niet alles. Want jij kunt bidden, Heer Jezus, help me, ik ben zo bang. En dan morgen ga je weer verder in je eigen leventje zonder dat Jezus jouw leven regeert. En zonder dat God werkelijk in jouw bestaan aanwezig is. En je doet toch weer waar jij zin in hebt. Dus, ook de jongeren zou ik willen zeggen, je hoeft geen 40 te zijn, je hoeft geen 30 te zijn, je hoeft geen 20 te zijn, maar ook als je 12 bent, komt vandaag de boodschap naar jou toe, de vraag, wie regeert jouw leven? Ben je dat zelf? Of is dat de Heer Jezus? Wie wil jij dienen en volgen? Wie is Heer in jouw leven? Als je dat zelf bent, ja, dan heb je ook niet die Heilige Geest die jou beschermt tegen die boze geesten. Dan word je meegevoerd door die afgoden, zegt vers 2. Dan denk je wel dat je vrij bent, maar je zit gevangen. Alleen als Jezus jouw Heere is, als je Hem wil dienen, dan heb je de Heilige Geest. Hoef je nergens bang voor te zijn. Want die Heilige Geest is veel machtiger en krachtiger dan alle Charlies van de wereld. En geldt voor ons allemaal, gemeente. Bij wie horen wij? Wie leidt ons leven? Waarom doen wij dingen wel en waarom doen wij dingen niet? Is dat uit toewijding aan Jezus Christus? Als we dat niet kennen, als Jezus niet ons leven regeert, ja, dan zijn we in de macht van boze geesten. Laten we naar de tweede gedachte gaan. Verschillen in de gemeente. Paulus heeft, ik vat de eerste gedachte samen, hij heeft eerst ons gewezen op de Heere Jezus Christus. Daar moeten wij beginnen, ook als wij willen spreken over de Heilige Geest. En dan, ja, dan die verscheidenheid van gaven. Wat is nu het beste kenmerk van de Heilige Geest? Nou, Paulus doet er eigenlijk, hij doet er eigenlijk helemaal niet zo moeilijk over. Hij zegt, er is zoveel verschil, vers 4 is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde geest. En zegt hij er in vers 3, het begint bij, ja, die Heilige Geest die zal jou nooit laten zeggen dat Jezus een vervloeking is. Dus hij neemt het heel mild op. Die geest heeft geen slechte uitwerkingen, maar de Heilige Geest heeft alleen maar goede uitwerkingen. Dus alles wat van de Heilige Geest komt is goed. En wat het dan is, zegt hij, ja, dat is daar eigenlijk niet eens zo belangrijk. Een verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde geest. Dezelfde geest geeft verschillende geestesgaven, charismata, zo noemen we dat dan. Nou, dan geeft hij een opsomming in vers 7 of vers 8. Want aan de een wordt de geest gegeven, waardoor de geest gegeven het woord van wijsheid, aan de ander het woord van kennis. Vers 9, aan weer een ander het geloof. En aan de ander de gave van gezondmaking. Vers 10, een ander de werking der krachten en een ander profetie. En een ander onderscheiding van geesten en een ander menigelei talen en een ander uitlegging van de talen. En verderop dan zegt hij in vers 28, en God heeft sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, profeten, leraars, krachten, gaven der gezondmaking, behulpsels, regeringen, menigelei talen. Dus hij noemt allerlei gaven op en hij zegt, het is allemaal van dezelfde geest. En de een heeft deze gaven en de ander die heeft die gaven. Hij noemt trouwens in 1 Korinthe 7, als hij over het huwelijk spreekt, ook het huwelijk een geestesgave. Hij zegt, er zijn twee geestesgaven. De ene is het huwelijk en de andere is de gave van onthouding. Dus God geeft sommige mensen die gaven en de andere die gaven. Een enorme diversiteit. Allemaal verschillend. Dus God geeft niet aan iemand alle gaven, maar de ene die en de andere die. Allemaal verschillend. En de Heilige Geest die bepaalt dat, zegt ze zelf. Al deze dingen werkt de ene en dezelfde geest, delende aan en ieder in het bijzonder gelijk hij wil. De Heilige Geest bepaalt dat. Wat een diversiteit, wat een verschil in de gemeente. De een heeft deze gave en de ander heeft die gave. Ik kwam in een verklaring tegen, dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Iemand die zei, God houdt van die diversiteit. Als God een sneeuwstorm maakt, dan zorgt hij er nog voor dat elk klein sneeuwvlokje verschillend is. Al zijn het er honderdduizenden of miljoenen, ik weet niet hoeveel sneeuwvlokken er in een sneeuwstorm gaan. Maar God maakt elke vlok verschillend. En zo maakt God alle leden in de gemeente verschillend. Ieder heeft verschillende gaven. Nou gemeente, dat is, als we die opsommingen bekijken in vers 10, 11 en 12 en dan verderop in vers 28 nog een keer of vers 30... Of als we Romeinen 12 erbij pakken, waar ook zo'n opsomming komt, of Efeze 4 of 1 Petrus 4, verschillende plaatsen, dan zien wij dat, ja, vergeef me de uitdrukking, maar dat Paulus eigenlijk een greep doet uit die veelheid van mogelijkheden en hij noemt er een paar. Waarom zeg ik dat? Wel, er zijn ook mensen die zeggen het zijn er precies 9. Professor Auneel die zegt het zijn in totaal 9 gaven van de geest en dan noemt hij ze allemaal op. En dan zou je moeten afvragen welke van de 9 je hebt. 9, geen 10, geen 8, 9 gaven van de geest. Ik denk dat niet waar is. Ik denk dat Paulus die gebruikt het hier, laat ik zeggen, niet als een technische term van die, dat is een gave van de geest en dat niet en dat weer wel. Hij noemt allerlei dingen die de Heilige Geest in je leven kan werken. En elk van die dingen is een geestesgave. En sommige die zijn eigenlijk ook je karakter. Dat is niet boven natuurlijk. Maar dat hoort bij jou. Of misschien wel iets omdat je ervoor geleerd hebt. Omdat je veel bijbelkennis hebt. Dan heb je wellicht de gave van kennis. Of de gave van wijsheid. Dus wij moeten daarmee oppassen dat we niet gaan zoeken en zeggen van ja, heb ik die gave wel of die niet? En is dit iets wat wel of niet van de Heilige Geest komt? Of is het alleen maar mijn karakter of mijn aanleg of mijn ontwikkeling? Nee, zegt Paulus eigenlijk, als jij Jezus als Heere beleidt, is al het goede in jouw leven van de Heilige Geest. En dan wil je ook al het goede in jouw leven, of het nu uit je karakter voortkomt, of uit je aanleg, of je studie, of een bijzondere extra gaaf is. Maar alles wat je hebt, wil je toch besteden voor de Heer Jezus. Wat heb je wat je niet hebt ontvangen? Alles komt bij hem vandaan. Dus wij hoeven niet zo krampachtig te zijn om te vragen, is dit wel of niet een gave van de geest? Alles wat je gebruikt in de dienst van Christus is van de Heilige Geest. En dan, gemeente, dan moeten wij elkaar daar ook niet op concurreren. En doen alsof de ene gave beter is dan de andere. Er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde geest. Dus dat zat er in die gemeente ook al bij. Sommige gaven, ja, die waren toch wel beter. En die mensen die voelden zich wat. En dan krijg je die uitvoerige uitleg van vers 12 tot en met 27 over het lichaam en de leden. Eigenlijk spreekt het wel voor zich, ik hoef dat niet uitvoerig te herhalen. Maar het lichaam is één dankzij alle ledematen. En het oog hoeft niet te zeggen, ja, ik ben mijn oog, ik doe er niet toe. Ja, natuurlijk is het oog belangrijk. Maar omgekeerd mag het oog niet zeggen, ja, de voet, die kan niet kijken, die is onbelangrijk. Nee, samen alle leden vormen het lichaam. Als alles oog was, nou kinderen, moet je voorstellen, dat je hele lichaam een oog was. Had je een heel groot oog, maar geen lichaam. Dus daar kun je ook niet veel mee. Je hebt een lichaam nodig en in het lichaam zit je oog en dan kun je kijken. Dus de leden hebben elkaar nodig. Die diversiteit, die verschillen in de gemeente, die moeten we laten staan. Als de Heilige Geest het werkt, accepteer het van elkaar. Ja, zegt iemand, maar ik zit toch al met die vraag of die bijzondere gaven er nog steeds zijn. Profetie, genezing, tongentaal. Wat moet u me daarbij indenken? Komt dat nu nog voor? Ja, gemeente, dat is een spannende vraag soms. Laat ik hiermee beginnen. Ik denk dat God nog steeds gaven kan geven, ook nu in deze tijd. Ik denk het niet alleen, ik weet dat. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Dus niet alleen in de tijd van de apostelen, maar ook de eeuwen daarna. Ik las over Spurgeon rond het jaar 1900. Spurgeon was aan het preken in Londen. Enorme menigte, duizenden mensen. En opeens hij stopt in zijn preek. En hij wijst de jongen aan en hij zegt, jongen, jij daar, die handschoenen die jij aan hebt, die heb jij gestolen. En dan gaat hij verder met zijn preek. En na de diensten komt de jongen naar Spurgeon toe en helemaal bewogen. En hij zegt, het is waar, zegt hij. En zegt, de eerste keer dat ik gedaan heb, maar die handschoenen, ik wilde ze graag hebben. Ik heb ze van mijn baas gestolen. Oh, wilt u hem niet vertellen, want hij zal me ontslaan. Hoe wist Spurgeon dat? Een gave van kennis. Opeens, de Heilige Geest laat hem dat weten. En hij vertelt het. Kan nog steeds gebeuren. Of de gave van geloof, zoals die genoemd wordt in vers 9. Dat is niet het geloof, het zaligmakende geloof dat iedere christen moet hebben. Maar het is de vaste overtuiging dat God iets gaat doen. Wat niet in de Bijbel staat, maar daarbuiten dat je toch iets weet. Ik heb een paar jaar geleden in Schiedam, stelde van de gemeente van Schiedam, een meisje gedoopt. En die ouders die waren al jaren getrouwd geweest. En die kregen geen kinderen. En die hadden medische onderzoeken ondergaan, maar nee, onvruchtbaar. En die moeder die wist absoluut zeker, die had dit geloof dat zij een kind zouden krijgen. En een geboortekaartje van dat meisje, daar stond een gedichtje op. En die moeder had dat gedichtje al jaren daarvoor gemaakt. Jaren daarvoor. Maar die wist vast en zeker, wij krijgen een kind. En ze had het gedicht gemaakt. En ze had het bewaard. En ze werd zwanger. En ze kregen een dochtertje. En ze hebben het op een kaartje gezet. Dat is de gave van geloof. Dat kan nu nog steeds. Afgelopen week heb ik iemand gesproken die veel contact heeft met moslims. En die vertelde mij dat er een islamitische vrouw was die kanker had en die sterven moest. Maar zij had een christelijke vriendin of een christelijke buurvrouw, dat weet ik niet precies. En die christin die ging voor haar bidden. Met haar bidden. Tot Jezus. En die vrouw is genezen. Er is geen kanker in haar lichaam meer te zien. En nu komt die vrouw naar de Bijbelstudies, die moslimvrouw. Want die wil weten wie die Jezus is die haar genezen heeft. Gebeurt dat nu nog? Ja, dat gebeurt nu nog steeds. God kan die gaven nog steeds geven. Maar ik zeg er wel meteen wat bij, gemeente. Kijk, ik merk dat als ik deze dingen vertel, dan luisteren we, dat vinden we bijzonder. En dat is dus ook. Maar al die andere gaven, van geduld en van vriendelijkheid en van mildheid en vergevingsgezindheid en van toewijding. Als ik daarover zou gaan vertellen, ik denk dat de aandacht weer een beetje in zou zakken. Dat vinden we gewoon. Dat hoort erbij, dat is vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Die gaven die ons de minste lijken te zijn, die zijn belangrijk. Want juist die bijzondere gaven, die kunnen verdeeldheid, die kunnen ruzie, die kunnen gebrokenheid in de christelijke gemeente geven. Eén iemand met een bijzondere gave die opgehemeld wordt, dat is het. Naar hem moet je luisteren of naar haar. Wat zijn de gaven die ook onze gemeente bij elkaar houden? Dat is de mildheid. Dat is de bereidheid om allemaal een stukje in te schikken, zeg maar. Om te accepteren dat er verschillen zijn. Om te zien dat de Heilige Geest in verschillende mensen op verschillende wijzen werkt. Daarover gaat dit hoofdstuk ook. De Heilige Geest werkt op bijzondere wijze nog steeds. Zou de Heilige Geest iemand in ons midden de gave van genezing kunnen geven? Absoluut zeker. Maar ik weet niet of dat nu zo belangrijk is. Dat we daar, omdat wij dat bijzonder vinden, dat we daar ons dan op moeten gaan richten. En zo komen we bij onze derde gedachte. Ijver en zoek naar de beste gaven. Daar eindigt dit hoofdstuk mee in vers 31. Ijver naar de beste gaven. Waar moet je nou naar zoeken? Welke gave is nu het beste? Nou, gemeente, dan is het belangrijk dat we ook vers 7 erbij lezen. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot hetgeen dat oorbaar is. Hetgeen dat nuttig is. En in de herziene statenvertaling daar staan nog een paar woordjes bij. Nuttig voor anderen of voor allen, iets in die geest. Nou, dat is precies de betekenis. Dat is goed gezegd. Daar gaat het over. Nuttig voor anderen. Welke gaven zijn het beste in de christelijke gemeente? Dat zijn de gaven die nuttig zijn voor de gemeente. Ja, dus Paulus die zegt niet, zoek nou naar de beste gaven waar jij een bijzonder geestelijk mens mee wordt. En waar je zelf veel aan hebt. Maar zoek naar die gaven die het beste voor de gemeente is. Voor iedereen samen. Niet voor het oog, niet voor de voet of voor de neus, maar voor het lichaam. Zoek daarnaar. Ja, zegt iemand, kun je daarna zoeken, want vers 11 zegt doordat de Heilige Geest dat uitdeelt aan wie hij wil. Ja, dat is zo. De Heilige Geest deelt uit aan wie hij wil. En toch kun je daarna zoeken, naar de beste gave. Als je een gave hebt, zet die gave zo goed mogelijk in voor de gemeente. Dat betekent het ook. Of vraag om een gave, als je vast gelooft en denkt dat die speciale gave nu voor de gemeente nodig is, dan geloof ik dat je daarom mag vragen. We kunnen dat niet afdwingen, want de Heilige Geest geeft wie hij wil, maar je mag er wel om vragen. Een bijzondere gave die ons zou helpen ten dienste van de gemeente. Dat is de lijn die Paulus in dit hoofdstuk trekt. De eenheid, het welzijn van de gemeente. Dus in hoofdstuk 14, dan gaat hij het hebben over de tongentaal en allerlei bijzondere gaven. Maar er zit tussen 12 en 14 natuurlijk nog een hoofdstuk. 13. Dus hij onderbreekt even zijn betoog en hij zegt, eerst een hoofdstuk over de liefde. Ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Want we kunnen de meest bijzondere gaven hebben, maar de liefde onderling in de gemeente. Dat vormt het hart. En dan gaat hij straks in 14 weer verder. Ja, dus hij richt zich op de eenheid en het welzijn van de hele gemeente. Nou, dan is tongentaal niet de beste gave. Dat durf ik wel te zeggen. Tongentaal is niet de beste gave. Want ja, in hoofdstuk 14, 16 zegt hij, wie in talen spreekt, in tongen spreekt, die sticht zichzelf, maar niet de gemeente. Dan moet het uitgelegd worden, dan moet het verklaard worden. Dus wil je het goede, het beste voor de gemeente zoeken, begin dan niet met tongentaal. Trouwens, als hij zijn opsommingen geeft, we hebben dat net even gezien, is tongentaal altijd de laatste die hij noemt. Onderaan in het rijtje. En in de evangelie, als de 12 discipelen worden genoemd, dan staat Judas Iscariot ook altijd onderaan. Dus ik wil niet zeggen dat het een slechte gave is, tongentaal, uiteraard niet. Maar niet voor niets staat het als laatste. Paulus zegt, je hoeft dat niet te verbieden. Maar hij zegt ook niet dat iedereen dat moet hebben. Spreken zij allen in tongen? Nee, zeker niet. Dus andere gaven, allerlei gaven die wij kunnen hebben ten dienste van de plaatselijke gemeente. Dat laat ons zien, misschien ook wel goed om dat tegen elkaar te zeggen. Wij kunnen zo bezig zijn met ons eigen geestelijke welzijn. We gaan naar de kerk om zelf gesticht te worden. We gaan naar de kerk of ik een woord mag horen. Maar de brieven in het Nieuwe Testament zijn allemaal aan gemeenten geschreven. De gemeente van Korinthe, de gemeente van Rome, de gemeente van, noem maar op. Ja, er zijn een paar brieven aan Titus en Timotheus, uiteraard aan personen, maar dat gaat over voorgangers. Dus altijd gaat het over de gemeente. En Paulus geeft in zijn brieven meer aandacht aan de vraag hoe een gemeente onderling met elkaar omgaat. Dan, laat ik zeggen, aan de bevindelijke gang die je moet maken. Dus dat is voor ons ook een les. Anders gezegd, als u, als jij, als ik, wanneer wij geestelijk willen groeien, gemeente, dan moeten wij dat doen door middel van toewijding aan de gemeente. Dat is de omweg, zeg maar, die God ons wijst. Hoe word je geestelijk gezegend als je inzet voor de gemeente? Er staat in 1 Timotheus 3 over de ambtsdragers, en ik denk dat we dat breder mogen trekken. Degenen die wel gediend hebben, krijgen veel vrijmoedigheid in het geloven. Dus mensen die zich inzetten voor de gemeente, die krijgen daar zelf de geestelijke vrucht voor. Zo zegent God ons. Zet je in voor de gemeente. Hoe kan ik mijn gaven gebruiken ter goede van het geheel? Ijver en zoek naar de beste gaven. Laat ik erbij zeggen, misschien een wat gevoelig punt, maar ik noem het toch. Het is goed, gemeente, als wij ons inzetten voor stichtingen, voor verenigingen, voor ontwikkelingshulp. De een is betrokken bij woord en daad en de ander bij ontmoeting. En iemand bij stichting Jij Daar, kom over en help, we kunnen doorgaan. Dat is een goede zaak, laten we dat blijven doen. Maar ik denk dat een hoofdstuk als 1 Korinthe 12 er ons wel op wijst dat onze eerste taak in de gemeente ligt. Of dat in ieder geval de plaatselijke gemeente zo uniek is, dat kun je niet vervangen door christenen in Oost-Europa of Afrika te helpen. Dat is ook goed. Maar die plaatselijke gemeente, wij zijn hier één lichaam. Wij zijn hier leden van één lichaam. Paulus denkt aan de gemeente van Korinthe. Dat is één lichaam. En zo moeten wij ook ons inzetten voor de gemeente. Als ik persoonlijk geestelijk gezegend wil worden, dan moet ik me inzetten voor de gemeente. De gaven van de Heilige Geest. Dan mag ik er ook om vragen. Om geestelijke gaven. Want ik wil ze gebruiken voor het lichaam van Christus. Zoek naar de beste gaven. Goed, gemeente, we gaan afronden. Nog één ding wil ik zeggen. Wat ons zou kunnen belemmeren, of een vraag die boven komt als wij dit hoofdstuk lezen. Mensen zeggen, ja, dominee, het gaat over geestelijke gaven. Maar ik voel mij soms zo geesteloos. Of iemand zegt, ik heb zo weinig geestelijke gaven. Het is allemaal nog maar zo beperkt. Zo klein in mijn leven. Daar heb je gelijk in. Dat was ook een van de valkuilen van die gemeente in Korinthe. Die dacht, als ik daar die gave heb, als ik dat bereikt ben, als ik zover ben, dan ben ik waar ik wezen wil. Dat is mijn doel. Maar dat is niet waar. Ons doel ligt niet in welke geestelijke toestand dan ook. Onze bestemming ligt in de hemel. En zolang we daar niet zijn, gemeente, is het onvolkomen, onvolmaakt. ook in geestelijk opzicht. Echt waar. Dus er kunnen mensen zijn die een rijke gave hebben. Een bijzondere gave. Stel je voor dat je de gave van genezing zou hebben. Of de gave van profetie. Dat je dingen kunt weten. Die gaan gebeuren. Rijke gave. Maar je bent op een ander vlak zo ontzettend zwak. Dan vertel je misschien aan niemand. Maar het is wel de werkelijkheid. Dus dat laat ook al zien dat je elkaar nodig hebt. Samen gemeente zijn. En die onvolkomenheid laat ons zien. De Heilige Geest is maar voorlopig. Is, zegt de Bijbel, een onderpand. Is een gave die wij nu vast krijgen. Maar de werkelijke rijkdom die komt. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen, gemeente. We voelen en we weten allemaal onze eigen geestelijke gebreken, toch? En wat je ook ontvangen hebt. Hoe meer je ontvangen hebt, hoe meer je eigen tekorten ziet. Ben je dan zo slecht en geesteloos? Nee, maar het is hier maar ten dele. Het is hier nog maar voorlopig. En straks, nou dan zullen wij zijn bij Hem die onze Here is. Dat mogen wij nu al belijden. Dat Hij Here is. En straks zullen wij Hem, die nu onze Here is, straks zullen wij Hem mogen zien. En dan is de geestelijke onvolmaaktheid voorgoed voorbij. Amen. Psalm 133. Wij zingen daaruit de versen 1 en 3. Ai, zie hoe goed, hoe liefelijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ook vers 3. Psalm 133, 1 en 3. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heere, dat u uw Zoon gegeven heeft, de Heere Jezus Christus. En dat hij gestorven is en opgestaan en wederlevend geworden is, opdat hij beide over doden en levenden heersen zou. Geef dat wij allen hem mogen belijden, niet alleen met woorden, maar ook met de daad, dat hij onze Heere is. We danken u, Heere Jezus Christus, dat u uw Heilige Geest gegeven heeft, uitgestort hebt, opdat wij door zijn kracht zouden gaan belijden dat u Heere bent. Zonder uw Geest zouden wij u vervloeken. Door uw Geest mogen wij u belijden. Heere, we bidden om de rijke overvloed van de gaven in onze gemeente. Zonder u kunnen wij niets doen. Maar uw Heilige Geest, geef ze in onze harten, in ons als gemeente. Laten wij een tempel mogen zijn waarin de Heilige Geest woont. Geef dat wij mogen zoeken en ijveren naar de beste gaven ten dienste van de gemeente. Heer, dank voor wat u ons wilde geven. Geef straks een goede broodmaaltijd en een goede preekbespreking. Gedenk ons als wij de week ingaan. Met alles wat de week ons brengen kan. Sta ons bij, geef ons kracht, breng ons volgende week weer samen. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen op Psalm 122, het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En dan aan het slot, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken, zoeken naar de beste gaven. Psalm 122, vers 3. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.